Je luistert naar Plaatsdelict Extra, seizoen 3, aflevering 9. Een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Een gewelddadige en agressieve seriemoordenaar. Hij zat in de TBS-kliniek en mocht zelfs 3 keer met verlof. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram-pagina plaats.delict_podcast. Aalt Mondria werd op 9 mei 1956 geboren in Kampen, als Adrie Mondria. Al vlak na zijn geboorte verhuisde hij met zijn ouders naar Vollenhoven. Ondanks een goede en vreedzame jeugd kwam hij tijdens de puberteit in aanraking met de criminele wereld. In het begin van zijn criminele carrière hield hij zich enkel bezig met diefstallen, mishandelingen, brandstichten en geweldplegingen. Zijn vader is stratenmaker en kruimeldief. Zijn moeder verdient naar verluid wat bij met het oudste beroep van de wereld. Door het hebben van foute vrienden begon hij aan het nuttigen van drugs en alcohol. Aan beide zou hij al snel verslaafd raken. Mede door het overmatige gebruik van alcohol en drugs kreeg hij last van waanvoorstellingen en werd hij steeds vaker paranoïde. In 1976, als Aalt 19 jaar is, komt hij voor het eerst in aanraking met de politie en justitie. Hij wordt opgepakt omdat een crimineel aangifte tegen hem heeft gedaan wegens bedreiging. Uiteindelijk krijgt hij 4 maanden cel en tevens moet hij een TBS-behandeling ondergaan. In de periode dat hij behandeld werd in de kliniek werd er al 1 ding duidelijk. Hij bleek onhandelbaar. Tevens beschikte Aalt Mondria over een zeer kort lontje. Regelmatig sloeg hij alles kort en klein. Tijdens zijn verblijf in de kliniek heeft hij 2 keer geprobeerd om te ontsnappen. De laatste ontsnappingspoging was voor Aalt Mondria succesvol. Hij wist te ontsnappen. Aalt Mondria, in die tijd 22 jaar, verblijft voor het eerst in de behandelingskliniek terwijl zijn WAO-uitkering keurig elke maand wordt doorbetaald. In de Veldzichtkliniek in Avareest valt er echter geen land met hem te bezeilen en timmert hij er voortdurend op los. Toch wordt hij in juli 78 begeleid verlof gegund en kans dat hij aangrijpt om te ontsnappen. Een ontsnapping met rampzalige gevolgen zou later blijken. Direct na zijn ontsnapping dook hij samen met de dan 17-jarige Hilde B. smoorverliefd op de crimineel onder in Amsterdam-West. Omdat de politie hen beiden op de hielen zaten, raakte Aalt en de jonge vrouw in paniek. Hilde loopt op 6 juli 1978 op haar beurt weg van haar ouderlijk huis om zich bij de voortvluchtige Aalt Mondria te voegen en zich met hem te verloven. Het meisje is zo sterk in de greep van haar geliefde dat ze samen met hem op de loop gaat en aan alle kanten helpt op de strooptocht die volgt. Tijdens een roofoverval weet Aalt volgens diverse media ruim 19.000 gulden buiten te maken. Samen met Hilde duikt hij vervolgens onder in Amsterdam. De twee smijten er met geld uit, hun roofbuit en trekken van de ene naar de andere hotel. Aan zijn verlofbegeleider stuurt Aalt Mondria ondertussen een briefkaartje met een provocerende tekst. Alles oké, glaasje op, laat je rijden. De politie is een klopjacht gestart. Vergeefs wordt dag in dag uit gespeurd naar het tweetal. Als hun centen opraken, duiken Aalt en zijn meisje onder bij een hospita, genaamd Elze, in Amsterdam en bevriend is met Aalts vader. Bij deze dan 53-jarige weduwe is het stukken veiliger voor het duo dan in Vollenhoven, waar de politie het ouderlijk huis van Aalt voortdurend in de gaten houdt. Al snel ontstaat er een broeierig, seksueel beladen sfeer, waarbij ook Elze ondanks het enorme leeftijdsverschil als een blok valt voor de charmes van de grote en imposante Aalt met zijn druipsnor. De Telegraaf beschrijft in die tijd waar de driehoeksverhouding tussen de hospita en haar logees in resulteert. Tussen Elze en Hilda kwam er ruzie op grond van jaloezie. De vrouwen vochten letterlijk met elkaar om de knappe Aalt Mondria, vooral als hij gedronken was. Aalt vertelde daar met een smakelijk lachje over. Tot zijn genoegen draaide het uit op een gevecht tussen de twee vrouwen die hen allebei voor zich wilden winnen. Ten slotte wilde Elza de twee de deur uit hebben. Toen dat niet lukte, dreigde ze met de politie. Daarop brak voor haar de hel los. Uit rechtbankstukken uit die tijd blijkt dat ook Hilda daarbij een rol speelt. Ze verklaart later in de rechtbank dat een woedende Aalt Mondria die nietsvermoedende Elza die middag begint te slaan. Om de hevig spartelende weduwe te bedwingen, binden Aalt en Hilda haar vast met waslijn en snoeren, zetten de vrouw vast op een tuinstoel die ze in de douchecel hebben gezet. Else verkeert urenlang in een uitzichtloze hel. Aalt ramt haar onophoudelijk met zijn vuist tegen haar hoofd en lichaam en schopt met zijn gelaasde voeten voluit in Elsa's buik en borst. Ook Hilda kent geen mededogen en slaat de vrouw langdurig met een mattenklopper waar ze haar raken kan, wordt duidelijk uit het rechtbankdossier. De twee levensgevaarlijke jongeren brouwen vervolgens een gifdrankje met het oogmerk om Elsa definitief uit de weg te ruimen. Ze mengen zeker 50 tot 100 stuk slaaptabletten met het merk Mandrax met water en dwingen de weduwe dit mengsel op te drinken. Hilde verklaart later bij de politie dat Elze zich niet kon bewegen en wel moest slikken om niet te stikken in de vloeistof. Aad Mondria schreeuwt de vrouw toe: "Ik heb meer mensen kapot gemaakt en jij gaat eraan." Zijn vriendinnetje weet op dat moment waar ze mee bezig is, bevestigt Hilde nadien aan de recherche. De tiener realiseert zich dat de overdosis en medicijnen fataal kan zijn voor Elze, valt in de rechtbankstukken te lezen. Als het slachtoffer het bewustzijn verliest, laten haar beulen de weduwe gekneveld achter, om er zeker van te zijn dat ze niet kan ontsnappen, verwijdert Aalt de deurkruk aan de binnenzijde van de douchedeur. De in doodsnood verkerende Elze wordt een dag later bij toeval door een familielid gevonden. Alleen omdat de vrouw werd ontdekt, is zij niet overleden, staat in rechtbankstukken uit 1979. In het toenmalige academisch ziekenhuis Wilhelmina Gasthuis zweeft Elze dagenlang in een zware coma tussen leven en dood. Haar sleutelbeen en borstbeen zijn gebroken. Haar lijf zit onder de zware bloeduitstortingen. Als ze 5 dagen later ontwaakt, blijkt een zenuw in haar heup onherstelbaar beschadigd. Elze is blijvend verlamd geraakt aan haar linkerbeen. Ondertussen zijn Hilde en Aalt er met een setje Giro betaalkaarten en het paspoort van Elze vandoor. Ze brengen eerst wat tijd door in Breda en zetten koers naar Brabantse Hoven. Als een voorbijgangster het koppeltje erop heeft gewezen dat dit zo'n prachtig dorp is. In de sportkantine van het plaatsje slaan Aalt en Hilda meteen toe met een kraak die een magere buit van drank, gereedschappen en marsrepen oplevert. De nacht brengen ze samen door in een hooiberg. De volgende dag, pal tegenover de hooiberg, op zondagavond 30 juli 1978... belde zij in de plaats Hoeven aan bij het hoekhuis aan de Julianastraat nummer 2, bij een woning. De woning was van het bejaarde echtpaar Rijnvors. De 78-jarige Janus Rijnvors, zijn 68-jarige vrouw Tonia, die op het moment bezoek hadden van hun 38-jarige dochter Riet. "Kunnen we hier slapen?" vraagt Hilde, zodra de heer des huizes heeft overgedaan. Janus Rijnvors voelt daar niets voor en zegt dat ze er geen sprake van kan zijn. Tijd om daar verder over na te denken heeft de oude baas niet, want zodra Hilde een stapje achteruit zet, dringt Aalt Mondria in een oogwenk naar binnen en slaat de bejaarde Janus in diens keuken snoeihard met een hamer in het gezicht. Hilde houdt Tonia en Riet Rijnvors tegen, die hevig geschrokken naar beneden zijn gerend en wanhopig proberen te ontkomen. De vrouwen maken geen schijn van kans tegen het duo. Aalt werkt ook deze slachtoffers onmiddellijk tegen de grond. Hilde springt bij en geeft hem ondertussen gewillig gekleurde plastic strips van een vlieggordijn aan. Aalt bindt de twee vrouwen daarmee vast. De laatste ogenblikken van het echtpaar en hun dochter moeten verschrikkelijk zijn geweest. Aalt schreef zijn slachtoffers in het Duits allerlei bevelen toe. Hilda vertelt later bij de politie dat ze bloed ziet opspatten als ze Aalts commando's naar het Nederlands vertaalt en haar vriend ondertussen met volle kracht met een hamer op de schedel van Rijnvorsjes inslaat. Hij schreeuwt dat Hilda op zoek moet naar een mes, dat Aalt vervolgens nog een diep in het borst van Tonia Rijnvors boort. Zodra de Brabanders in hun keuken aan gruwelijke verwondingen zijn overleden, komen Aalt en Hilda het huis uit. Welgeteld 5 gulden vinden ze in de portemonnee. Verder graaien ze een doosje met wat sieraden mee. In een poging hun sporen te wissen, steekt de moordkoppel een tafelkleed, bankstel en matrassen in brand. Het textiel zou uiteindelijk slechts wat smeulen, zodat agenten van de Rijkspolitie de volgende dag op een vrijwel volledig intact gebleven crime scene stuiten.
Weer zijn Aalt en Hilda dan allang op de vlucht, ditmaal in een gestolen Fiat Simca. Overmoedig rijden ze naar Vollenhoven, waar de politie klaarstaat en de twee kan inrekenen. Bewijs tegen het stel is er in overvloed. De Simca gaat in een grote bestelwagen, net als de met bloed besmeurde kleding van Aalt en Hilda, mee naar een gerechtelijk laboratorium, het latere NFI in Rijswijk, voor sporenonderzoek. In het Bosperceel bij Hoeve stuit de politie bovendien op onder andere foto's van de toegetakelde Amsterdamse Elze. Enkele strengen uit de vliegergordijn van de familie Rijnvors en een witte envelop met de brief van Hilda gericht aan Aalt. De gruweldaad brengt een enorme schok teweeg. Na de arrestatie van Aalt en Hilda volgt er een slepende rechtszaak in de rechtbank in Breda. Hij is eenvoudigweg te gevaarlijk, ondanks zijn sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid tijdens de drievoudige moord in Hoeve. Zoiets verschrikkelijks mag nooit meer voorkomen, zegt de officier van justitie tijdens het strafproces over Aalt Mondria. Op 15 maart 1979 wordt Aalt veroordeeld tot 15 jaar cel, dat in die tijd in de kranten een voor dit land ongehoord zware straf wordt genoemd. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank hebben felle kritiek op het feit dat Aalt een uitstapje vanuit de TBS-kliniek mocht maken terwijl er allerlei alarmerende rapporten uit veldzicht lagen. Ook Hilda, zwanger geraakt van Aalt, staat terecht voor het Bredase gerecht. Volgens haar advocaat had de tiener door geestelijke en lichamelijke uitputting geen vrije wil meer toen zij de gebeurtenissen beleefde die haar ervaringswereld voorkomen te buiten gingen. Ze volgde Aalt in den blinde en had hem werktuigelijk het mes aangereikt, betoogde raadsman. Maar volgens de getuigendeskundige die Hilda's psyche onderzocht, trad de reeks gebeurtenissen pas later een punt op, waarop het meisje als een soort robot ging handelen. Ze kwam tot dit punt door een reeks beslissingen die in alle vrijheid zijn genomen en die telkens haar keuzemomenten verder beperkten, aldus de expert. Het OM eist 4,5 jaar cel en psychische behandeling tegen Hilda. Maar de rechtbank heeft clementie met het meisje. Medeplichtigheid aan een poging tot doodslag op Elze en doodslag op Tonia wordt bewezen geacht. Omdat Hilda als verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd en omdat ze als baby draagt, waardoor gevangenschap volgens de rechters extra zwaar op haar zal drukken, krijgt ze uiteindelijk slechts 2,5 jaar cel. De tiener ziet die straf uit in de vrouwenvleugel van de Baais in Amsterdam. Hilda bevalt van haar kindje. Ieder zinnig mens zou Aalt Mondria na het bloedbad in Hoeve voor de rest van zijn leven veilig achter slot en grendel opgeborgen houden. Goede vooruitzichten zijn er niet. In de Vermisdagkliniek verbetert Aalts geestige gesteldheid niet. Sterker, hij wordt aldoor gekker en gevaarlijker. Hilda ziet hij niet meer. Wel mag Aalt af en toe zijn kind op bezoek ontvangen. Doordat Aalt Mondria leed aan waanvoorstellingen en hij bovendien paranoïde was, was hij in de gevangenis niet te handhaven. Al binnen een week verliet hij de gevangenis om de rest van zijn straf in de Vermisdagkliniek in Groningen uit te zitten. In zijn TBS-periode, het is dan 1982, kreeg hij voor de tweede keer voor elkaar om met veel geweld en opschudding een hulpverlener te gijzelen en krijgt hij er 3 maanden celstraf bij. Toch mag Aalt Mondria in 1989, hij heeft dan al ruim 10 jaar in TBS-klinieken gezeten met proefverlof. En alsof de duivel ermee speelt, het gaat al snel mis. Na een caféruzie in een Zwolse binnenstad haalt Aalt Mondria thuis een semi-automatisch geweer en lost 3 schoten op zijn belagers. Aalt vlucht, wordt gearresteerd en moet terug naar de TBS-kliniek. Hij plaatst begin 1995 in het blad Koorddanser deze contactadvertentie. Man, 39 jaar, psychisch totaal kapot gemaakt door psychiaters, psychologen en sociologen, niet agressief, depressief, etc. Zoek vrouw die hem denkt te kunnen helpen. Er reageert een vrouw, de 30-jarige Annelies, die wordt 2 jaar eerder nog met Buddy, haar zoon, op Texel woont. De relatie tussen Aalt en Annelies bloeit op tijdens vele telefoongesprekken. Een jaar na de contactadvertentie, het is inmiddels 1996, mag Aalt met woonverlof. Hij betrekt met Annelies en haar 10-jarig zoontje een woning in Groningen. De relatie verslechtert met de dagen. Voor de rechtbank zou Annelies laten verklaren dat zij haar zoontje van Aalt Mondria geregeld moest mishandelen. Dan, op 6 maart 1997, ontvangt Aalt Mondria om 7 uur 's avonds een telegram van de reclassering. Er staat dat hij zich weer moet melden bij de TBS-kliniek, vanwege verontrustende berichten vanuit de samenleving. Bij Aalt slaan de stoppen volledig door. Hij zegt zijn vriendin dat ze haar zoontje moet wakker maken. Het drietal vertrekt vanuit Groningen met de trein naar Zwolle. De jongen moet dood, zegt Aalt, omdat hij lastig is en de maatschappij alleen maar ellende zal bezorgen. Bovendien is het 10-jarige jongetje Buddy er de schuld van dat Aalt Mondria terug moet naar de TBS-kliniek. Vanaf station Zwolle loopt het drietal richting het dierenasiel op Koertjesweg. Het jongetje is doodsbang, maar geeft geen kik. Hij moet van Aalt op een bankje gaan zitten. Annelies gaat op zijn beentjes zitten en aait het kind nog even over zijn rug. Aalt haalt het sjaaltje van zijn nek en knoopt het rond de jongens hals. Samen met Annelies trekt hij het strak aan. Als de jongen niet onmiddellijk sterft, schreeuwt Aalt Mondria uit dat dit wel een duivelskind moet zijn en slaat in blinde woede op Annelies in. Daarna gooit hij de jongen over zijn schouder en laat het lichaam met het hoofd naar beneden in een sloot zakken, om hem zo te verdrinken. Aalt en Annelies vertrekken vervolgens naar Amsterdam, om daar te overnachten. De volgende dag meldt Annelies zich bij de Amsterdamse politie en bekent de moord op haar zoon. Aangezien Aalt Mondria op dat moment spoorloos is, worden nog diezelfde avond een opsporingsbericht uitgezonden met de tekst: "Uiterst gevaarlijk, benader hem niet, neem onmiddellijk contact op met de politie." Maar Aalt Mondria meldt zichzelf een dag later bij de spoorwegpolitie Den Haag en bekent zijn rol bij de moord op Annelies kind, maar trekt die bekentenis de volgende dag ook weer in. Ook tijdens de tumultueuze rechtszitting eind augustus 1997 haalt Aalt Mondria vol dat hij niets met de moord te maken heeft, maar dat juist hij het slachtoffer is geworden van een complot tussen Annelies en justitie. Omdat gebleken is dat een TBS-behandeling bij Aalt Mondria geen enkel zin heeft, eist officier van justitie een levenslange gevangenisstraf. Volgens justitie is de 10-jarige jongen het vierde dodelijke slachtoffer van Aalt M. Tegen Annelies wordt 3 jaar cel geëist, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat ook zij enigszins slachtoffer van Aalt is. Op 11 september 1997 wordt Aalt M door de rechtbank in Zwolle tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Annelies krijgt 6 jaar. Er volgt een hoger beroep, waarbij Aalt M op 3 juni 1998 wordt veroordeeld tot 18 jaar en TBS voor doodslag. Annelies wordt veroordeeld tot 5 jaar cel voor het medeplegen van doodslag. Na 3 volledig geëscaleerde verloven komt Aalt Mondria de kliniek niet meer uit. Zijn DBS wordt meerdere malen verlengd. Aalt Mondria verschijnt nog een paar keer voor de rechter tijdens zijn TBS-zittingen. Hij was knetter en knettergek. Hij had een wildere en krankzinnige blik in de ogen. Aalt was stevast omringd door agenten van het politiekorps en droeg boeien om zijn enkels en een brede riem om zijn middel. Gedurende de laatste maanden van zijn leven wil Aalt Mondria, de isoleercel van de TBS-kliniek Veldzicht in Balkenburg, niet meer uit en ligt de onhandelbare seriemoordenaar in het donker op de grond omdat hij geen licht meer kan voelen. Dit was Plaatsdelict Extra. In de zomer van 2011 overleed Aalt Mondria aan een hepatitis C-infectie. Het nieuws wordt maandenlang door justitie stilgehouden en later bij toeval door journalisten van De Stender opgepikt en naar buiten gebracht. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagram-pagina op plaats.delict_podcast. Tot dan!